Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 68 en daarvan het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in het handschoon niet mee uitgetogen. Het zesde van 68. luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord, twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Hebreeën 1. De tweede schriftlezing is Efeze 1, vers 3 tot en met 9. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen van Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken. Hebreeën 1, Efeze 1, vers 3 tot 9, de 12 artikelen en daarna het derde van 92.
God, voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles en door welke Hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, alzo Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heer, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen al als een kleed verouderen en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten? Zijn ze niet alle gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid werven zullen? Vervolgens Efeze 1, vers 3 tot 9. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Met welk Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk Hij voorgenomen had in zichzelf. En in ieder van u spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie. Waarom wordt daarbij gezet? Zittende ter rechterhand Gods. Antwoord, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. De Heere, zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, om ons voor u te verootmoedigen en ons te plaatsen voor de troon der genade, niet in onze eigen naam, maar in de naam van dien die ge altijd hoort, die zit aan uw rechterhand, zoals we net ook beleden hebben. De plaats die gij, o Vader in de hemel, aan uw Zoon hebt gegeven, ver boven alle machten, ver boven alle engelen, een plaats die gelijk is aan uw heerschappij. En wij buigen ons eerbiedig voor u neer, o grote koning van uw kerk. En regeer ons dan door uw woord en geest vanmiddag, opdat wij gevangen mogen worden onder de gehoorzaamheid van uw woord. Dat uw geest intrek neemt in ons aller hart. En dat wij beseffen dat gij de meerdere Salomo bent. En wij smeken en bidden van u, o grote vredevorst, of gij toch in ons hart en leven wilt laten zien dat wij met God verzoend moeten worden. Of gij door uw heilige geest ons wilt ontdekken aan onze onverzoende verhouding met u. En wat de oorzaak daarvan is, dat wij tegen u de Heere gezondigd hebben. En dat wij onverbeterlijk zijn. Want net zoals een uwer knechten, Hellenbroek, ook schrijft in zijn catechisatieboekje, dat de grootste ellende toch dit is van een natuurlijk mens, dat hij zijn ellende niet ziet, niet voelt, niet beleeft. En daarom bidden we u om de Heilige Geest, dat hij dat ook ons daadwerkelijk doet gevoelen, doet beleven, zodat wij de noodzakelijkheid er ook van gaan gevoelen en gaan zien, om tot de hemel te gaan roepen om verlossing. En dat we de noodzakelijkheid ook gaan gevoelen om naar uw huis te komen, om een woord der zaligheid te mogen horen, gelijk bij Cornelius het geval was toen hij Petrus liet roepen uit Joppe. Heere, wij bidden u of gij dat ook onder ons wil werken. En er zijn er onder ons die daarnaar haken. En wij bidden u ook voor hen of gij hen dat wil schenken. Of gij in hun zielsverdriet met uw troostwoord wil komen, dat zij ook nog bekeerd kunnen worden, dat zij ook nog zalig kunnen worden. En dat in hun weg, in een rechte weg, in een weg die gij uitgedacht hebt in uw oneindige wijsheid, de weg namelijk van de zending van uw Zoon naar deze aarde, in zijn diepe vernedering, maar ook de weg van de terugkomst van uw Zoon in zijn verhoging. Wat ook nu aan de beurt is in onze catechismus, dat hij zit ter rechterhand Gods en dat hij de heerschappij heeft ontvangen en dat hij zijn bijzondere regering, zijn bijzondere zaligmakende regering uitoefent door middel van zijn dienstknechten. En doe ons dat ook beseffen als dominee, dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben. Opdat wij het mogen uitroepen, heers in het midden uw vijanden. En dat de scepter van uw heerlijkheid gezien mag worden in de bediening van het woord. En dat de vijanden uitgekleed zullen worden. Tentoon gespreid zullen worden, opdat uw macht gezien mag worden. Open onze blinde ogen daar toch voor, opdat wij maar mogen zien dat gij die almachtige koning bent, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Wij kunnen niet op tegen de machten die ons gevangen houden. En wij smeken u daarom of gij ons wilt bevrijden uit onze gevangenis. En dat ook hoe langer hoe meer, want uw kinderen hebben een strijd hier op aarde die zijn eigen kracht niet kunnen voeren. Maar dat zij mogen ervaren dat gij hen beschut en bewaart. Tot op de jongste dag, als straks dat grote oordeel zal plaatsvinden van de levenden en de doden. Heere, wij bidden u of gij zo ook met uw werk wil voortgaan in het midden der gemeente, het ambtelijk werk. Nu er ook weer een tweetal gepresenteerd is aan de gemeente om de vacature voor diaken te vervullen. En wij bidden u voor onze broeders of gij ze werkzaam wil geven, werkzaamheden wil geven aan de troon van uw genade. En dat ook de gemeente dat biddend aan u de Heere voorlegt. En dat we vooral letten op de koning van de kerk, wat hij geeft. En dat we niet letten op menselijke aspecten. We bidden van u of gij al onze ambtsdragers wil gedenken en wil helpen in het werk dat zij hebben te verrichten in het midden der gemeente, in het bijzonder tijdens de huisbezoeken, dat zij ontvangen mogen worden en dat ook de gezinnen daar open voor staan om te spreken over het ene nodige. En Heere, geef toch dat dat ook gehoord mag worden, de ritselingen van het nieuwe leven. En wij bidden u daarom om de Heilige Geest. Voor al het werk dat gedaan wordt, catechisatiewerk, het zondenschoolwerk, het verenigingswerk. Heere, geef toch dat wij mogen zien dat u die genademiddelen schenkt. En wij bidden u ook voor onze scholen. Of gij met de leerkrachten wil zijn, geef ze de kracht om hun werk te doen en dat zij ook beseffen dat zij bezig zijn in de wijngaard des Heren. Wij bidden u voor onze jongeren, bescherm ze toch tegen allerlei verleidingen en help ze toch om een weg te vinden in de samenleving. We bidden van u of gij heel jong de vrezen des Heren in hun hart wil inplanten. Gedenk ons wanneer we geroepen zijn om onze kinderen op te voeden. U weet dat dat een heel zwaar werk is en een moeilijk werk. En wij bidden u daarom ook voor de ouders of gij ze wil gedenken en wilt sterken en een biddend leven geven. En houd onze jongeren ook vast bij de waarheid van uw woord. Bescherm ze tegen de wereldgelijkvormigheid. Denk ook aan de kinderloze echtparen in ons midden die daarmee worstelen. Heere, wilt gij ze toch in hun gemoed genadig zijn en helpen om dat aan u de Heere over te mogen geven. En dat zij toch mogen zien dat het grote doel van hun leven uiteindelijk is u de Heere te kennen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Dat weet u, Heere. En wij bidden u of gij hen wilt troosten in die smart. Denk aan de gezinnen in ons midden die een zorgenkind hebben. Die dat elke dag weer tegenkomen. En ook met het oog op de toekomst als ze daaraan denken dat dat een blijvende zorg is. U hebt die zorg aan hen toevertrouwd. En wij smeken van u of gij hen dat wilt laten zien. En of gij dan ook uw werk wil laten zien, werk toch ook in die kinderen. Opdat zij ook u de Heere mogen leren vrezen. En dat uw eer in het leven van die kinderen uitgewerkt zal worden. We bidden van u of u ook daar wil zijn waar spanningen zijn in het gezin. Waar spanningen zijn in het huwelijk. We denken ook aan de eenoudergezinnen. Sterk hen die er alleen voor staan. Sterk ook hen die psychisch zwak zijn. We bidden u voor hen. Of gij hen wilt ondersteunen. Vooral ook als de duivel daar misbruik van maakt. Wilt gij ze toch sterken. Gedenk zo ook het werk in uw koninkrijk in breder verband. We bidden u voor onze broeder van Luttinghuizen. Wilt gij hem zegen geven op zijn arbeid. We bidden u voor het werk van onze theologische universiteit. Zegen de hoogleraren en de studenten. Denk ook aan degene die beroepbaar is. Wilt u hem een plaats geven in uw wijngaard? We bidden van u of gij zo het werk van zending en evangelisatie wil zegenen. In het bijzonder ook onder het Joodse volk. Breng er nog van hen tot de erkentenis van de Messias. Neem het deksel van Mozes weg. Heere, scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen. En hoor en verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Dan vindt nu de dienst der offerande plaats. Ik wil u nog even op attent maken dat de tweede collecte bestemd is voor het bijzondere doel. Om steun te geven aan de gebieden die te maken hebben met de overstromingen in Azië. Dus dat is de tweede collecte. En dan zingen wij Psalm 72, vers 1, 6 en 7. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 110, wat Paulus ook aanhaalt in de Hebreeënbrief. Als het gaat om zit aan mijn rechterhand. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot in de voetbank zij. Dat is het eerste vers. En het tweede vers uit Sion: zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heerst tot werelds uiterst enden, zover de macht uws vijands zich verspreidt. Vers 1 en 2 van Psalm 110. Gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen koning Salomo wel, de opvolger van David. Hoe heette zijn moeder? Weten jullie dat? Dat is Bathseba. Tweede zoontje bij David was Salomo. En dan wordt Salomo koning. En dan op een goede dag, dan komt iemand naar het paleis toe. En die wil wat vragen aan koning Salomo, maar dat kan zomaar niet. En daarom gaat die persoon naar zijn moeder toe. En dan komt moeder Bathseba, die komt het paleis binnen. En die geeft duidelijk te kennen dat zij een vraag heeft. Maar voordat dat mag plaatsvinden, dan zegt Salomo tegen een van zijn knechten: haal even een stoel voor mijn moeder. Die knecht die haalt een stoel voor zijn moeder en dan zegt Salomo: zet die stoel aan mijn rechterhand. En dan nodigt hij zijn moeder uit om naar boven te klimmen. Dat stel ik mij zo voor. En dan gaat die moeder, die gaat naast Salomo op die stoel zitten. En letterlijk bevindt dan moeder Bathseba en Salomo zich op dezelfde hoogte. Even hoog in die troonzaal. En dat heeft een betekenis. Onze kanttekeningen zeggen dan ook bij 1 Koningen 2 vers 19. Dat heeft de betekenis dat moeder Bathseba op dat moment dezelfde waardigheid heeft als koning Salomo. Dezelfde positie, dezelfde heerschappij. Dus dat is een hele eer geweest voor de moeder van Salomo, voor Bathseba. Eigenlijk zei koning Salomo tegen moeder Bathseba: nu bent u koningin, moeder. Dat heeft hij dus niet tegen zijn vrouw gezegd, maar dat heeft hij tegen zijn moeder gezegd. En toen heeft hij gezegd: en nu mag u uw vraag stellen, want u bent koningin, moeder. U zit aan mijn rechterhand. Nu, dat is ook gebeurd met de Heere Jezus toen hij de troonzaal binnenkwam na zijn hemelvaart. Dat de Vader aan de Zoon de plaats heeft aangewezen van: kom hier mijn Zoon en zit aan mijn rechterhand. Daar gaat het over vanmiddag. Christus zittende ter rechterhand Gods. En dan staan we stil bij twee gedachten. Dat is een unieke positie en een zegenrijke positie. Dus Christus zittende aan de rechterhand van God de Vader. Dat is een unieke positie en een zegenrijke positie. Om aan te geven, gemeente, dat het een unieke positie is, heb ik Hebreeën 1 laten lezen. De Hebreeënbrief heeft een bepaalde achtergrond. Dat is niet zo'n fijne achtergrond voor die christenen. De Joden die gingen namelijk tegen de christenen zeggen dat zij binnen hun godsdienst mensen hadden die een hoge positie hadden. Die ze eerden. Onder andere de hoge priester. Daar keken ze tegenop. die hadden de christenen niet meer. En het tweede, wat bij de Joden ook heel hoog aangeschreven stond, dat was de positie van de engelen. Binnen het Jodendom kennen ze namelijk een zekere vorm van engelenverhering. Uiteraard zagen ze de engelen niet als goddelijk, dat zou afgoderij zijn, maar zij legden daar wel heel sterk de nadruk op. Die engelen, die hebben ook een bijzondere positie. En juist tegen de sekte van de Sadduceeën, die immers niet geloofden in het bestaan van de engelen, benadrukten de rechtzinnige Joden het bestaan van de engelen en de positie van de engelen. En daarmee kwamen ze tot de christenen, om de christenen aan te tonen dat het christendom eigenlijk helemaal niets heeft aan dergelijke personen. Daarom gaat Paulus die christenen bemoedigen. En waar kun je ten diepste de kerk mee bemoedigen, gemeente, dan alleen met Christus. Wie Christus is in al zijn heerlijkheid. En daarom gaat Paulus in dat eerste hoofdstuk Christus plaatsen tegenover anderen. Om die unieke positie van de Heer Jezus te benadrukken. Bijvoorbeeld in vers 3, dan zegt hij: Christus is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat is dus de Vader. Christus laat zien wie de Vader is. Het gedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dat is een hele moeilijke uitdrukking, jongens en meisjes. Maar dat wil zeggen dat als je de Vader wil zien, dan moet je naar de Heere Jezus kijken. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. En tot wie heeft hij ooit van de engelen gezegd: kom maar engelen, kom maar u engel, u Gabriël, u mag aan mijn rechterhand zitten. Dat heeft hij tegen niemand van de engelen ooit gezegd. Dat heeft hij alleen tegen de Zoon gezegd. En tot de Zoon heeft hij gezegd: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Daarmee benadrukt Paulus dus hier de unieke positie van de Heere Jezus. In vers 3 en in vers 13 wordt dan de rechterhand van God genoemd. Paulus die spreekt hier dus op een mensvormige wijze, zodat wij ons daar een voorstelling van kunnen maken, jongens en meisjes. In het begin van dit jaar heb ik een begin gemaakt aan de serie over Openbaring. En toen waren we bij Openbaring 4 en toen zagen we daar dat visioen dat Johannes zag van die prachtige witte troon en daaromheen de regenboog met de grote trappen daarvoor. En dan kun je daar een voorstelling maken, want op die troon daar zat God. En als dan de Heer Jezus die troonzaal binnenkomt, dan krijgt hij die unieke plaats aan de rechterhand van God. Net zoals Salomo deed met zijn moeder Bathseba, was dat een symbolische handeling. Salomo zei: moeder, nu hebt u de heerschappij. Wat u zegt, dat zal gebeuren. En zo heeft de Vader tegen zijn Zoon gezegd: mijn Zoon, zit aan mijn rechterhand. U hebt alle macht in hemel en op aarde. U hebt de heerschappij. En daarom zingt de dichter ook met Psalm 118 vers 8: Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat doet Christus vanuit de hemel. Hij houdt Gods volk in stand. Bedenk dat even. Wanneer wij een begin maken aan de behandeling van de catechismus zittende ter rechterhand Gods. Bedenk wie hij is in al zijn heerlijkheid. Zie eens omhoog in uw gedachten. Daar zit hij, op de troon zijner heerlijkheid, als de koning der koningen. En daarom past wat Psalm 45 zegt: hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust aan u hebben, aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. Let dan op de werkwoorden in die tekst. Psalm 45, vers 11 en 12. Hoor. Hoor op dit moment dat evangelie over het zitten aan de rechterhand van de Vader. Zie. Zie het. Neig uw oor. Horen, zien, neigen. Vergeet uw volk, uw vaders huis. Vergeet eens alles wat u vasthoudt aan deze aarde. Vergeet alles wat u in beslag neemt. Laat je zonden achter je. Hoor, zie, neig uw oor. Vergeet het toch. Zeg het vaarwel. Zo zal de koning lust aan u hebben, aan uw schoonheid, terwijl hij uw Heere is. Zo buig u voor hem neder. In Psalm 45 gaat het daar ook over Salomo. En dan gaat het over een vrouw die Salomo getrokken heeft uit het buitenland. En hoe moeilijk was het voor haar om haar vaderlijk huis achter te laten en naar een vreemd land toe te gaan. Vergeet het. Vergeet het. En zie. En zo is het eigenlijk ook met Gods volk op aarde. Zij moeten dat leren in hun leven, om dat achter zich te laten. En hun blik vooruit te werpen. Omhoog te werpen. Naar de schoonste van alle mensenkinderen die daar zitten aan de rechterhand des Vaders. En dat sluit zo prachtig aan bij de belijdenis van de catechismus, als de catechismus zegt: terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van de christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Dus daarom is hij ten hemel gevaren. En dan komt de catechismus met een belangrijke belijdenis. Namelijk dat hij het hoofd zijner christelijke kerk is. De hoofdman, jongens en meisjes. De leider van zijn christelijke kerk. Dat was in die dagen een belangrijke belijdenis bij de opstellers van de catechismus. Omdat de paus werd gezien als het hoofd van de kerk. En onze vaderen hebben dat heel goed gezien. Wanneer wij dat zeggen, dat wij dan tekort doen aan de unieke positie van Christus die zit aan de rechterhand Gods. Hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. Hij is het hoofd, dat roept een beeld op van een lichaam. Wat is een lichaam zonder hoofd, jongens en meisjes? Kijk maar naar mijn hoofd. Wij weten allemaal wanneer iemands hoofd kwijtraakt, wat er dan gebeurt. Dan ploft het lichaam neer. En dan is het lichaam dood. We weten allemaal wat er gebeurt als iemands hersens ingeslagen worden. Dan kan hij niet meer kijken, dan kan hij niet meer praten. Dan kan hij niet meer bewegen met zijn handen, dan kan hij geen beslissingen meer nemen. Dan is hij uitgeschakeld. Dan ligt hij daar bewusteloos op de grond. Aan dat beeld moet je denken. Hij is het hoofd van het lichaam. En dat lichaam, dat zijn alle levende lidmaten van de kerk. Hij denkt voor hen, hij beslist voor hen, hij bestuurt hen, hij brengt hen in beweging, hij laat hen functioneren, enzovoort, enzovoort. Het hoofd van zijn christelijke kerk. Dat is de levende kerk. Die door zijn verdiensten en door zijn geest het geestelijke leven hebben ontvangen. En wat staat er dan in de catechismus? Door wien de Vader alle dingen regeert. Dat is een belangrijk zinnetje. Want het gaat daar over de regering van de middelaar. En dat moeten we proberen te onderscheiden van de regering van God. Want Christus, die nam al deel aan de regering. De algemene regering over de ganse wereld. Omdat de Heer Jezus deel uitmaakt van de drie-eenheid. Maar hier ziet de catechismus in het bijzonder op de regering van de middelaar. Als middelaar. En daarom gaat het hier niet over de algemene regering van God, die over alle dingen gaat. Maar het gaat hier over de bijzondere regering van de middelaar over zijn kerk. De bijzondere regering om het heil dat hij verworven heeft uit te gaan delen in het midden zijner vijanden. Daarom zegt de dichter ook: heers in het midden van uw vijanden. O koning die nu aan de rechterhand van uw Vader zit. En daar ziet ook een verwijstekst op waar onze vaderen naar verwijzen, namelijk Johannes 5 vers 22. Daar staat in Johannes 5 vers 22: want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En die de Zoon niet eert, die eert de Vader niet. Probeer even goed te luisteren, het is wat dogmatisch, maar ik zal proberen eenvoudig het uit te leggen, gemeente. De Vader die heeft dus gezegd tegen de Zoon: u moet oordelen over die mensen in Barendrecht. Ja, zegt iemand, dat is natuurlijk het eindoordeel. Maar dat sluit straks haarfijn aan op de belijdenis zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar nee, dat is het eindoordeel. Ook dat is in zijn hand. Maar het gaat hier vooral om het oordeel nu, op dit moment, deze middag. Dat de Vader dat oordeel aan de Zoon heeft gegeven. En dat hij oordeelt hoe u op dit moment tegenover hem staat. U leest dat thuis maar eens na in Johannes 5. Dan gaat het over de context ongeloof, geloof. En daar oordeelt de Zoon over. Hij kijkt dwars door mij en door u heen. En hij weet of u daadwerkelijk dat gelooft, dat hij zit aan de rechterhand Gods. Dat hij de koning der koningen is. Hij weet ook of u daadwerkelijk echt gelooft. Of niet. En dat oordeel, dat heeft de Vader aan de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon zouden eren, staat er in vers 23... En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk dat die unieke positie ook een zegenrijke positie is. Onze tweede gedachte, een zegenrijke positie. En dan gaan we terug naar onze catechismus en dan zijn we aanbeland bij vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En een van de teksten die de vaderen aanhalen is Efeze 4 vers 8. Daar staat: daarom zegt hij, dat is God, als hij, dat is Christus, opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Kinderen, jongens en meisjes, luister eens, kijk, daar komt een koning. Hij komt van het slagveld. Paarden en wagens, soldaten, en op die wagens, daar zien wij gebonden mannen. Die gebonden mannen, dat zijn de vijanden, die heeft hij meegenomen als een bewijs dat hij de slag gewonnen heeft. En op die andere wagens bevinden zich allerlei mooie dingen die hij buit gemaakt heeft. En terwijl hij daar aankomt rijden en hij komt de stad binnen, dan zien de mensen het. Ze staan allemaal aan de kant van de weg en ze zien daar de vijanden die gebonden zijn en ze zien een koning op hun wagen. En die koning wordt toegejuicht vanwege zijn overwinning. En de koning geeft een seintje aan zijn dienstknechten, aan zijn soldaten, om vanaf die wagen allerlei mooie spullen toe te werpen aan het publiek, zodat het publiek ook mag delen in de buit van de koning. Dat is het beeld dat Efeze 4 ontleend heeft aan Psalm 68... wat we samen gezongen hebben, dat zelfs de buit in de handen van de vrouwen viel, terwijl ze niet waren mee uitgetogen. Die waren natuurlijk thuisgebleven. De mannen die waren meegegaan naar het slagveld, maar de vrouwen niet. Maar ook de vrouwen die kregen van de buit van deze koning die overwonnen is, heeft. Kijk, en zo is de Heere Jezus. En dat is nou de roeping van jullie dominee, kinderen, om dat te laten zien. Hoe zou ik dat kunnen? Dat moet ik proberen onder woorden te brengen. Dat de Heere Jezus eigenlijk ook zo'n koning is die terugkeert van het slagveld. Dat slagveld, dat is deze aarde geweest. En dat hij zo met zijn koninklijke wagen naar de hemel toegegaan is. En dat hij op die wagen zijn vijanden heeft. En hij heeft alle machtsmiddelen die vijand ontrukt. En je raadt natuurlijk al wie die vijand is, dat is de duivel. En kijk eens, de duivel, hij lijkt op een draak en zijn kop hangt naar beneden. En dat is een teken dat zijn kop vermorzeld is. En als die kop vermorzeld is, dan is zijn denkvermogen vermorzeld. Dan is zijn doen en laten vermorzeld. Hij heeft ten diepste geen macht meer zoals hij dat vroeger had. En verder kun je op die wagen daar zo'n akelige persoon zien. En die persoon, die, dat is de dood. Die is ook op die wagen. En die dood, die heeft hij geketend. En die dood, die kan niet meer van die wagen zomaar afspringen om iemand te belagen, iemand te doden. En verder is daar te zien meneer Zonde. En de zonde is zijn heerschappij ontnomen. De zonde heeft het niet meer voor het zeggen. En deze drie bevinden zich op de wagen van de koning. En de wagen die daarachteraan komt, jongens en meisjes, is vol met gaven. Gaven die hij gaat schenken aan zijn lidmaten. Dat staat er. Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Dat woordje uitgieten, dat geeft aan dat hij dat dus heel gul doet. Niet met maten. Giet hij die gaven uit. Lidmaten, dat is weer dat beeld van hoofd en lichaam. Dat gezonde hoofd, dat is de Heer Jezus. En dat lichaam, dat is de kerk. En die lidmaten, zoals je vinger en je handen lidmaten zijn, die ontvangen de gaven van dat hoofd, van die wagen af. Geeft hij die gaven, het wordt niet voor niets gaven genoemd. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is het woord charismata. Daar zit het woordje genade in. Dat zijn genadegaven. De koning beschikt over die gaven. En hij mag zelf ook weten aan wie hij die gaven geeft. Maar het zijn gelukkig genadegaven. Het betekent niet dat het publiek dus op de een of andere manier zich verdienstelijk moet maken om een gave van die koning te krijgen. En daarom ga er toch tussen staan, tussen dat publiek. En kijk toch eens rijk als het uit, terwijl de dienaar van het woord dat tekent. Of je misschien ook wel die gave mag opmerken op de wagen van de koning. Wat is bijvoorbeeld zijn gave? Dat is zijn woord. Dat is zo'n gave. Is dat ook al een rijke gave voor je geworden, dat je zegt, oh, dat dierbare woord van God, dat de Heer aan mij geschonken heeft, dat ik niet ergens in China geboren ben, dat ik niet boeddhistisch ben opgevoed of islamitisch, maar dat de Heer mij dat unieke boek gegeven heeft, dat levende woord van God, dat is zo'n gave, zo'n hemelse gave. En wat ook zo'n gave is, dat is de bediening van het woord. Dat is zijn knecht. En dat de Heere een knecht gestuurd heeft, die ook daadwerkelijk geroepen en gezalfd is door de Heilige Geest, die het woord zuiver begeert te bedienen. En dat niet gaat vervalsen. Want dat zou heel erg zijn. Dan kun je je Bijbel hebben, en dat dan toch de uitleg van de Heilige Schrift vervalst zou worden. Wat heb je dan aan die Bijbel? Dan word je misleid. Maar wat is het dan toch een grote gave, wanneer er een geroepen knecht van God op je weg geplaatst wordt. Dat is ook zulke gave. Zijn gaven, dat zijn de ambten, dat hij ouderlingen en diakenen geeft. Gemeente, zijn gave is bijzonder ook zijn langmoedigheid. Dat is ook zo'n kostelijke gave. Dat hij mij tot nu toe nog niet gedood heeft, terwijl ik het verdiend heb. Terwijl ik diep in mijn hart een koning, een vijand van de koning ben. En dat de Heere zijn woord nog waar maakt, heers in het midden mijner vijanden hier in Barendrecht. Om van een vijand een vriend te maken, een volgeling te maken. Zijn gave, dat is zijn zorg over zijn kerk, zijn kudde. Daar komen we straks ook nog even op terug. Maar waar het hier vooral om gaat, hier in de catechismus, dat is de grootste gave die hij geeft. Dat staat ook heel duidelijk in ons antwoord. Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn gaven uitgiet. Maar wij zijn van nature dood in zonde en misdaden. Wij, helaas, dat is zo, gemeente, wij begeren de gaven niet. Wij verachten zijn gaven. En dat is een vreselijke zonde, hoor. Bedenk dat heel goed. Wanneer wij het woord, zijn knechten, de prediking, zijn zorg, zijn zielenzorg verachten. Als wij zoveel voorrechten ontvangen en hij gooit dat van zijn wagen af, en wij vertrappen dat, wij verachten dat, dan is dat een vreselijke grote zonde, waarvan de gelijkenis zegt, breng hier, want zij willen niet dat ik koning over hen ben, en sla hen dood aan mijn voeten neer. Is dat misschien ook uw gestalte? Dat je zegt, ach ja, dominee, u kunt preken wat u wil, u kunt zich uitsloven wat u wil, maar ik heb geen belang bij deze gaven. Of is hier een arme zondaar die zegt, och, ik durf niet vooraan te staan daar bij dat publiek. Dan maar een plaatsje achteraan. Maar ik bid en ik smeek toch, of de Heere mij ook die gave, die hemelse gave schenkt, om daadwerkelijk daar nou deel aan te krijgen. Want je kunt je natuurlijk wel vergapen aan datgene wat op die koninklijke wagen te zien is, van deze verhoogde Christus die zit aan de rechterhand. En dat je zegt, oh, wat is dat mooi en wat is dat kostelijk, en wat zijn die mensen toch bevoorrecht die daarin delen.
Maar als je daar zelf dan al buiten blijft, begrijpt u, gemeente? Daarom is het zo van belang dat er plaats voor gemaakt wordt in je hart. En dat is misschien wel de eerste gave die de Heilige Geest geeft. Namelijk dat je van dood levend gemaakt wordt. En dat de Heilige Geest die behoefte in je hart gaat werken. Om nou ook die genade te mogen ontvangen die deze koning uit mag delen. En uit zal delen. Aan wat voor mensen dan? Psalm 68 zegt het zo kostelijk. Aan wederhorigen. Aan ongehoorzamen. Daar geeft hij ze aan. Is hier ook zo'n ongehoorzame jongen? Zo'n ongehoorzaam meisje die zegt, ach heren, u kunt die gave aan mij niet geven, want ik verzondig het constant. Maar het is toch voor wederhorigen, die ontdekt zijn aan zichzelf, aan hun zondaarsbestaan, die kijken er toch naar uit om ook maar een weinig van die gave te mogen ontvangen. En dat is de Heilige Geest. En wat is de gave die de Heilige Geest schenkt, gemeente? Dat is dat waarachtige geloof. De genade des geloofs. Want door dat waarachtige geloof, gemeente, neemt een arm en een verloren zondaar die toegeworpen genadegave aan. Omdat hij daar behoefte aan heeft. Dan is dat voor hem een groot wonder als hij een kruimel mag krijgen die valt van de koninklijke wagen des Heren. En dan mag hij dat aannemen, dan mag hij dat opeten, dan mag hij dat toe-eigenen door een waar geloof. Daarom hebben wij samen ook Efeze 1 vers 3 tot en met 9 gelezen, gemeente. Het tweede schriftdeel waar ik uw aandacht op wil vestigen. Ook niet echt een makkelijk gedeelte, maar toch zo rijk. Omdat in vers 3 sprake is van de geestelijke zegening in de hemel in Christus. Christus die is daar. En nu mag het regenen uit de hemel. Onze catechismus gebruikt niet voor niets het woord uitgieten. Dat is Bijbels. Ik zal water gieten op het droge en doen regenen op het dorst. Hurry Ray McShane die past dat zo kostelijk toe in een preek. Hij zegt, dat dorstige dat zijn de verbrokenen en de verslagenen van hart. Dat zijn degenen die door Gods geest bekommerd zijn gemaakt. Ik zal water gieten op het dorstige. Maar ook regen op het droge. En hij zegt, die drogen, dat zijn de geestelijk dode zondaren. Die nog niet levend gemaakt zijn. Maar die slaat de Heere dus niet over in die belofte. Omdat hij vol ontferming is over die geestelijk dode mensen. Hij maakt dat droge, dorstig. Hij gaat met de ploegschaar van de wet erin. En het zaad van het woord wordt erin gestrooid. En de Heilige Geest die werkt de dorst naar zijn bediening. Naar zijn toepassing. Naar zijn kracht. Zodat het woord kracht gaat doen in mijn hart. Is er ook één in ons midden die zegt, ja dominee, dat is mijn gebed geweest voordat ik naar de kerk ging. Dat het woord toch zijn kracht zou mogen doen in mijn hart. Zodat ik gaande gemaakt zal worden, want ik ben zo'n dorre, zo'n droge. Er is geen beweging in te krijgen. U had het vanochtend over het gebed, dominee. Ik heb geprobeerd mijn knieën te buigen na de preek. Maar het ging niet. Ik kon het niet. Geest der genade en der gebeden. Uitgestort in het biddeloze hart. Dat zal dat uitwerken. Ga zomaar voortdurend telkens weer onder de regen staan. Dat is de bediening van het woord van God. Vanaf die wagen. Die zegenrijke positie van die ten hemel gevaren koning. En wat zegt dan Paulus? Wat
is dan die zegen? Vers 4, dat is de verkiezing. De gave der verkiezing. Is dat dan zo'n zegen? Zegt iemand. Want dan sluit je toch gelijk een hoop mensen uit. Gemeente, de verkiezing, dat is een wonder. Dat God het behaagd heeft om vanuit zijn innerlijke barmhartigheid zich een volk uit te verkiezen tot de eeuwige zaligheid. En dat daar de zekerheid in ligt dat zondaren zalig zullen worden. En dan staat er ook in vers 4 dat hij ze verkoren heeft met als doel dat ze heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. In de liefde. Dus dat is de vrucht van de verkiezing. De vrucht van de verkiezing is dus dat iemand daadwerkelijk de zonde gaat haten en verlieden. Dat hij anders gaat leven en dat hij maar één oprechte begeerte heeft, Heere, dat ik toch onberispelijk mag zijn voor u in de liefde. In de liefde. Zoals een man dat is ten opzichte van zijn vrouw. En dat die man zegt tegen die vrouw: vrouw, jij bent voor mij de enige. Onze liefde wordt niet verstoord. Er zit niemand anders tussen. En net andersom ook. Onberispelijk te mogen zijn in de liefde. Vers 5. Nog zo'n zegening. Dat is de aanneming tot kinderen. Dat zal ook deze oudste broeder bekend gaan maken. Dat God als rechter in Christus zijn volk verzoend heeft. Daar gaan de andere heilsfeiten over af. Maar dat die verzoening meer is dan alleen maar van: en nu bent u vrij. U wordt ontslagen uit uw gevangenis. U mag gaan. Dat is meer. Het is namelijk zo dat diegene die ontslagen wordt, aangenomen wordt tot kind om deel te hebben aan het huisgezin Gods. Vers 7, nog zo'n gave, dat is de verlossing door zijn bloed, bestaande in de vergeving der zonden. Vers 8 en 9 geven duidelijk aan dat de Heere dat ook bevindelijk bekend gaat maken. Dat wil vers 8 en 9 zeggen, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, na zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Daar komt het immers op aan, gemeente, dat ik persoonlijk ook daarmee bekend gemaakt word. Dat hij mij bezoekt met het werk van de Heilige Geest. En dat hij mij persoonlijk daar ook deelgenoot van maakt, van deze weldaden. Nu, dat zijn die zegeningen uit de hemel. En dan komen we bij het slot van de catechismus. Dan zegt de catechismus daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. Daarna, dan gaat Christus hier ook zich openbaren als de beschermer van zijn volk, de bewaarder van zijn kerk, geliefd. En dan staat er heel duidelijk voor wie, namelijk alle vijanden, dat hij met zijn macht tegen alle vijanden hen beschut en bewaard. Deze koning is dus niet een afstandelijke koning die daar hoog in de hemel is, maar die koning die is heel dichtbij. Dichtbij zijn volk. Om hen te bewaren tegen de duivel. Tegen de wereld. En tegen ons boze hart. Ja, maar dominee, u zei toch dat zijn kop was vermorzeld. Ja, dat is zo. Maar hij heeft nog een staart. Een lange staart waarmee hij probeert vanaf die wagen klappen uit te delen. Om het publiek te raken. Met die staart probeert hij datgene wat de koning gegeven heeft aan zo'n arme zondaar, dat uit handen te slaan. Of probeert hij het tegen te houden, dat toe te eigenen. Probeert hij toch een duisternis om dat publiek heen te trekken, zodat ze de inhoud van die wagen niet zien. En probeert hij geluid te maken met zijn staart, om de prediking van het heilige evangelie te verstoren. Dus telkens zal die Satan proberen toch zijn verwoestend werk te doen. Hij probeert ze moedeloos te maken. Hij probeert toch op die wagen nog wat machtsvertoon te verspreiden. Zodat die kerk bang wordt voor de duivel. En hij probeert ook nog hen op hun zonden te wijzen en daaraan te herinneren. Kijk, en daarom is het zo van belang dat Christus voortdurend toch die vijand in de gaten houdt. En dat hij dat volk in de gaten houdt. En dat hij dat volk beschut en bewaart. En dat hij telkens daar tegenover zijn macht toont. Dat hij ertussen gaat staan. Dat hij toont dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat hij de belofte van de overwinning laat zien. Zoals we dat vanochtend gelezen hebben in 1 Johannes 5. Dit is het wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. En dat hij de zekerheid van de verzoening benadrukt in de bediening van het evangelie voor zijn kerk. En dat hij daadwerkelijk de geest der waarheid aan hen geeft, zodat ze ingeleid worden in de waarheid van God. Ja, ze moeten beschermd en beschut worden ook tegen de wereld, gemeente. De wereld en haar begeerlijkheid. De wereld die zich aan ons opdringt. De wereld met haar verleidende krachten. De wereld met haar tijdrovende mogendheid. Die goddeloze wereld. Maar ook die wereld van je dagelijks werk, gemeente. Van de dagelijkse zorgvuldigheden des levens. Die zogenaamde aantrekkelijke wereld. Van een ander huis kopen. Een andere auto kopen. Veel geld verdienen. Die wereld die soms je zo in beslag neemt. Daar moet je tegen beschut en beschermd worden. Ik heb erover nagedacht, gemeente, en toen dacht ik, hoe zal Christus dat doen? Hoe zal hij dat doen, mij beschermen voor de begeerlijkheden van deze wereld? En toen dacht ik, dat kan hij alleen maar doen door zijn rijkdom te laten zien. Zijn heerlijkheid, zijn schoonheid, zijn schone dienst te laten zien. Door te laten zien hoe rijk Gods volk is. Kijk maar eens naar die arme Lazarus en die rijke man. Wat een verschil naar aardse maatstaven. Dan zeg je, die rijke man die heeft het echt ver geschopt. Maar dat is een vergissing. Want als Lazarus dan zijn laatste adem uitblaast, dan komen de engelen naar de aarde en zij dragen zijn ziel in de schoot van Abraham. Dan krijgt hij het beste plekje in de hemel. Door de rijkdom van Christus te laten zien. O, wat ziet toch een arm en een verloren zondaar, als de Heilige Geest daar plaats voor gemaakt heeft. Toch rijkdom in de vernederde Heere Jezus Christus. Als hij werkelijk uitgewerkt is, gemeend en ontdekt is aan zichzelf. En hij mag dan blikken in de armoede van de stal van Bethlehem. Hoe daar Christus zich vernederd heeft. In onze armoede daar naakt neergelegd is. En dat hij gewikkeld wordt in doek. Dat er voor hem geen plaats was. En dat dan de Heilige Geest het behaagt om mijn ogen te openen. Dat hij die vernedering gekozen is om mij rijk te maken, zo zegt de apostel Paulus. En dan gaat er zoveel heerlijkheid en zoveel glans uit van deze vernederde Heer Jezus Christus. En als wij verder geleid mogen worden en ingeleid worden in het lijden en sterven van die lieve borg en zaligmaker. Hoe hij daar gebogen heeft onder het recht van God. En wij zien dan zijn wonden en wij zien dan zijn doornkroon en zijn bebloede gezicht. En we zien hem daar naakt aan het kruis hangen en we mogen dat door een waar geloof zien. Dan zegt de wereld, kijk, dat is een mislukkeling. Kijk, dat is nou een arme tierige man die het niet ver geschopt heeft in deze wereld. Maar dan zegt Gods volk, oh wat is dat toch een rijke Christus die daar hangt. Aan het kruis van Golgotha in mijn schande en in mijn armoede. Om daar mij, arme verloren zondaar, te verrijken met zijn verdiensten. Om op grond van zijn verdiensten vrijgesproken te mogen worden van schuld en straf. En een recht te mogen ontvangen op het eeuwige leven. Hoe kun je nou de wereld laten verbleken? Dat kan alleen wanneer de Heilige Geest mijn ogen opent voor het goud des geloofs. Als je mag zien het karakter van het zaligmakend geloof. Dat kostelijke instrument dat de Heilige Geest schenkt. Waardoor ik, wanneer het in de beoefening komt, al de twijfel waar de duivel mij mee plaagt, soms mag uitdrijven en mij mag vastklampen. Aan de waarachtigheid van het woord van God dat hij tot mij gesproken heeft. Dat het een gave is dat hij mij uit genade heeft verstrekt. Toen hij mij daar die koninklijke wagen liet zien. En daar van die koninklijke wagen iets af mocht werpen. En dat ik keek naar die koning. Dat het kwam van die koning. Dat het is van die koning. En dat ik de smaak van die koning mag proeven. Dat hij die zaligmaker is, die instaat voor mijn zaligheid. En dan beschut te worden en beschermd te worden tegen de zonde. Ja, de Heere die heeft de heerschappij van de zonde weggenomen hoor. Echt waar, hij heeft de kracht van de zonde ontkracht in het hart van degene die wederom geboren worden. Maar die zonde die blijft er toch nog in zitten. En die kan toch zo opspelen. De begeerlijkheden des vlees. En hoe beschut en bewaart hij mij tegen die begeerlijkheden des vlees. Dat is toch wel een hele zaak, o gemeente. Want je moet echt niet denken dat Gods kinderen nu zodanig zijn dat zij zeggen, en nu heen en uit met de zonde en nu vrijuit. En dan ga ik. En dan zal ik nooit meer zondigen. Ja, dat denkt hij wel in de eerste liefde. Maar als dan dat zondige vlees weer op gaat spelen, dan kan dat zo kracht hebben. Dat je zegt, o God, bewaar me toch. O God, bewaar me toch. En dat hij dan zich openbaart als die koning. Die zijn kerk beschut en bewaard tegen de begeerlijkheden des vlees. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door dat te kruisigen. Dat doet hij door een hele vreemde weg dikwijls. Dat doet hij door dat vlees te geeselen. Door dat vlees te kastijden. Door dat vlees eronder te brengen. Ja, dat er genageld wordt aan het kruis van Christus. Dat dat als het ware in de wonden van Christus opgelost wordt. Misschien niet een goed woord, maar zo is het wel. Dat ik daarvan verlost zal worden. Kolbrugge zegt, trek maar veel in het vlees van Christus als je last hebt van het vlees. Zijn vlees van mijn vlees. Dat nou dat zondige vlees genageld is aan dat vloekhout des kruises geliefd. Om zo dat te mogen beleven. Dat is een groot wonder gemeente. Dat hij zijn kerk bewaart door zijn voorbeden.
door zijn kracht en door zijn hulp. Net zolang totdat de jongste dag aanbreekt. En dat dan het eindoordeel zal uitgesproken worden. En daar hopen we dan volgende week over te preken. Amen. Eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij uw regering heerlijk wil maken in ons midden. O koning van de kerk. Ga met ons als we deze plaats verlaten en sterk ons in onze dagelijkse taak. En vergeeft u al onze zonden die ons hebben aangekleefd en aanvaardt onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 12e vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamt en schand, maar eeuwig bloeit de glooide kroon op het hoofd van Davids grote zoon. 12e van 132.
Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
tijd gemeente. Wie was aan de beurt?
Zo, je zag